Het blok is terug. Vier koppels, vier bouwvallen, vier verbouwingen en dus een hele hoop stress. Het blok, iedere werkdag om 8:30 bij Net 5.
Ze zijn jong, zijn nog jong. En hun harten liggen op hun tong. Altijd alert, erg alert. Hun mening eindelijk ongefilterd.
Dit is Ongefilterd met Kitty en Elif.
Hallo, we hebben vandaag wederom een gast in de studio. We zagen hem al lekker een beetje meedijnen op ons.
Onbegrijpelijk dat die peiling die jullie hebben gehouden, dit lied in stand hebben gehouden.
Oké, ik dacht dat je enthousiast meeknikte met het nummer.
Ik vind hem heel goed.
Maar je had er geen vertrouwen in dat anderen het ook zouden vinden.
Ik denk dat hij gemanipuleerd is. Ik weet niet of er internationale waarnemers waren.
Rigged.
Ja.
Ik heb hem zelf gepost en ik kan je verzekeren, als objectieve insider, dat er niks aan gesleuteld is. Je kijkt heel sceptisch.
Nee, over smaak valt niet te twisten, maar ik ga het wel proberen vandaag.
Nou, bij deze dus de introductie van Marijn Schrijver, onze nieuwe collega, of mijn nieuwe collega, Elif werkt er niet meer.
Auw, dit voel ik echt binnenkomen. Dit.
Maar had ze dat geweten, dan was ze nooit weggegaan.
Precies, ja.
Nieuwe collega op de Amsterdam-redactie. Waarschijnlijk kennen veel luisteraars hem omdat hij schrijver is, medeschrijver van het bekende boek De Mokromafia. En tegenwoordig is hij dus Amsterdam-correspondent bij de Telegraaf. Dit is de grote Amsterdam-special. Maar de luisteraars hoeven niet bang te zijn voor navelstaarderij, want we hebben Elif natuurlijk voor wat provinciale inbreng.
Ik ben hier om jullie scherp te houden.
Ja, maar ten eerste, jij schreef een boek over de Mokromafia. Ja.
Klopt.
En jij was de eerste die daarin dook. Waarom? Wat boeide je destijds?
Nou, het kwam op mijn pad. Ik woonde in Amsterdam-West op dat moment.
En jij bent echt geboren en getogen in Amsterdam?
Nee, absoluut niet.
In Poort?
Ja, ik ben geboren in Friesland. En ik heb nog in Alphen aan de Rijn, Zwolle, Groningen. Ik heb overal wel gewoond.
Alphen aan de Rijn, dat is wel echt heel... Waarom?
Treurig.
Waarom?
Mijn vader die verhuisde veel. Maar goed, uiteindelijk in Amsterdam terechtgekomen, in Bos en Lommer. Dat ik alleen kende van het nieuws, van hangjongeren.
En, want je ging werken in Amsterdam?
Nee, ik ben eigenlijk gewoon naar Amsterdam gegaan.
Okay.
En toen heb ik werk gezocht. Dus ik ben helemaal onderaan de journalistieke ladder begonnen. Met tarieven die ik niet meer durf te noemen. En geprobeerd de Nederlandse dream waar te maken in Amsterdam. Ergens halverwege geëindigd, hopelijk. Dankzij Mokromafia. Wat inmiddels weer 8 jaar geleden is dat het boek uitkwam.
Ja, en er is ook natuurlijk een serie van gemaakt.
Klopt.
Ja, hoe vond je die serie?
Ik ben gestopt met kijken de eerste aflevering van seizoen 2. Ik vond het eerste seizoen goed en rauw en niet romantiserend. Alleen aan het begin van seizoen 2 is er een journalist, die heet Rijn. Die had een beetje mijn kapsel uit die tijd. En die werd doodgeschoten in zijn appartement. En dat vond ik toen super heftig. Maar mijn maag draaide echt om. Want dat was net in die tijd dat ook journalisten bedreigd werden en zo. En toen ben ik gestopt met kijken en heb nooit meer het opgepakt.
Maar dat was natuurlijk geïnspireerd op jou?
Niet helemaal. Maar goed, aan de andere kant, het was wel in de serie de auteur van het boek Mokromafia.
Ja.
Maar goed, het was ook Daan Schuurmans. En daar lijk ik niet per se op. Maar toch, het had een effect.
En hoe was dat om zeg maar helemaal zo die Amsterdamse straatcultuur binnen te komen?
Nou ja, fascinerend natuurlijk. Het begon eigenlijk met heel andere verhalen. Ik kreeg dus een netwerk op straat. En het ging eerst over, het was nog bij het Dagblad De Pers, die gratis krant. Over dat de politie bijvoorbeeld minderjarige jongens ronselde als informant.
Oh ja.
En gaandeweg won ik een beetje vertrouwen. Niet dat ik hun verhaal klakkeloos overnam, maar wel op een manier van... Dat ik het toch op een leidde tot kamervraag, bijvoorbeeld zo'n verhaal. En toen die onderwereld losbarst in 2012, toen zat ik eigenlijk op de eerste rij qua informatie. En had heel veel informatie die de politie niet had, die andere journalisten nog niet hadden. Ja, dat gaf natuurlijk een enorme voorsprong. En daaruit ben ik toen samen met Wouter gaan schrijven voor Nieuwe Revue. En dat leidde uiteindelijk tot een boek.
Ja. En ben je ooit bang geweest qua bedreigingen of...
Nou, het is wel natuurlijk spannend als een boek uitkomt. Zeker toen inderdaad de sfeer grimmiger werd. Want toen wij begonnen, toen werden journalisten niet bedreigd. Hoefden die niet te vrezen. En dat is natuurlijk gaandeweg veranderd. Alleen het verschil tussen mij en journalisten die echt heel erg beveiligd worden, is dat op een gegeven moment kwam er een boek uit. En dan is dat ook... Ik schreef geen artikelen meer toen het tweede boek uitkwam, bijvoorbeeld in 2019. En als dat boek er is, dan ja, is er niks meer zoveel. Kan je er niks meer aan doen. Maar terwijl journalisten die elke dag de brenger van slecht nieuws zijn, die worden veel meer een doelwit.
Ja.
Want dat wordt hen persoonlijk aangerekend op een gegeven moment.
Maar er wordt toch ook wel veel informatie uit zo'n boek gehaald, toch? Dus...
Nou, het wordt nog wel eens genoemd in de rechtbank dat er niks van klopt en dat het allemaal de schuld van het boek is, inderdaad. Nee, maar echt bang voor de onderwereld heb ik gelukkig niet hoeven te zijn. Ik heb wel last gehad, dat is natuurlijk nu weer actueel, dat journalisten geronseld worden door de AIVD. Maar ik heb ook wel echt last gehad van de politie in Amsterdam.
Maar wat doen ze dan?
Dat was in mei 2015, dat is echt lang geleden alweer, maar... Toen was er een schietpartij, was er iemand overleden op straat in Amsterdam-West. En ik had dezelfde nacht eigenlijk al een bericht online van dit was een onschuldig slachtoffer. En toen was ik een beetje in de clinch met de politie. Die zeiden nee, dat is een bekende van ons. Dus het zal wel doelwit zijn geweest. Alleen in die periode werd ik ook geschaduwd. En werd ik ook benaderd door de criminele inlichtingeenheid om informant te worden. En dat heb ik niet gedaan. Maar dan wordt het wel heel lastig om met bronnen af te spreken. Dus dan kan je niet meer rondjes lopen met je bronnen op straat, want die breng je in gevaar. Omdat je weet, ik word nou echt nauwlettend in de gaten gehouden. En dan word je wel paranoïde ook een beetje. Dat je weet van heel veel mensen met waanideeën hebben het idee. Dat ze worden afgeluisterd en gevolgd op straat. En als je dan op een gegeven moment weet van, oh, nu gebeurt dat ook echt. Dat is heel raar.
Ja. Oké, genoeg over de mokromafia, want iets belangrijkers. Jij bent fan van onze podcast en wat vind je zo leuk aan
genoeg
ons?
Genoeg over jou, laat het over ons
hebben. Talk about me.
Kijk, heel veel mensen die vinden dingen over andere mensen, maar houden dat voor zichzelf. Die zijn daar beschaafd in. En jullie zijn, hoe de podcast ook heet, ongefilterd. Nederland is natuurlijk... heel erg een maatschappij geworden van goedkoop sentiment en massahysterie. En jullie prikken daar heel lekker doorheen.
Dank je, vind ik een mooi compliment dit.
Ja.
Toch?
Laten we dit ergens op onze Instagram zetten, even samenvatten.
Of een tegeltje ergens.
Ja.
Zodat we er elke dag aan herinnerd worden.
Ja.
Maar we zijn helemaal vergeten. We hebben iets overgeslagen, want we zijn meteen de diepte ingegaan. Maar...
niks voor ons dit.
Nee, helemaal niks voor ons. Want jij bent ook iemand, daarom dacht ze ook, je past goed bij ons als gast, die zich snel ergert aan dingen. En je had meerdere ergernissen, vertelde je. Vertel.
Ja, nou, het zijn niet per se ergernissen, maar meer een soort van diepgewortelde haat. Tegen mensen die vrolijk en onbezorgd door het leven kunnen. Dat komt voort uit een soort van jaloezie, afgunst, onzekerheid. En eigenlijk wil ik dat iedereen net zo ongelukkig is als ik. Dit is ook, zo begon mijn sollicitatiebrief aan de Telegraaf ook. Dit was mijn pitch. En toen heb ik een aantal voorbeelden gegeven aan jou. En volgens mij mag ik er meerdere bespreken.
Ja, ik heb hier staan generatie X, patatgeneratie die niks kan en we moeten overslaan. Nou, laten we daarmee beginnen.
Ja, generatie X. Kennen jullie generatie X?
Dat is patatgeneratie, toch?
Nou, dus niet helemaal. De patatgeneratie die is het laatste stukje generatie X. En zelfs een klein beetje vroege millennials. Maar generatie X zit tussen de babyboomers en de millennials
in.
Dat zijn de 40ers en de 50ers van nu.
Hele irritante generatie.
Oh. Ja.
Nee,
en ik merk de laatste jaren dat ik de babyboomers mis. Ik mis de babyboomers in de politiek aan talkshowtafels, als voetbalcoach, als monarch.
Want wat mis je dan aan de babyboomer?
Die mensen die hadden visie. Ze konden heel irritant zijn, maar ze vonden wel iets. Ze hadden ook dingen gedaan in hun leven. En die generatie X, die heeft de jaren 80 en 90 heel erg meegemaakt. Ze zijn naar de Roxy geweest. Die hebben de val van de muur meegemaakt. En toen was het einde van de geschiedenis. En iedereen zou vrij en democratisch worden, net als wij. Dus die mensen hebben zich nergens druk om hoeven te maken. En dat merk je. Dat die mensen die proberen de wereld te bevatten, dat merk je heel erg in de politiek nu. Het gaat alleen nog maar om beeldvorming.
Maar wie vind jij dan een belichaming van de patatgeneratie?
Generatie X. Nou, bijvoorbeeld politiek. Wopke Hoekstra. Vind ik een goed voorbeeld. Maar Willem-Alexander is natuurlijk ook generatie X. Een aantal bondscoaches die we hebben gehad, duidelijk generatie X.
Zoals?
Danny Blind. Dat was duidelijk generatie X. Frank de Boer. Maar het gaat erom, dat zijn mensen die gewend zijn, consultancy-achtige manier van alles aanvliegen met spreadsheetjes, met focusgroeponderzoeken en alles draait om die beeldvorming. En er komt geen visie. Er komt geen stip op de horizon waar we naartoe gaan.
Ze staan dus gewoon voor niks. Is Mark Rutte ook de ultieme...
Ze heet ook een generatie niks. Hè? Dat is al... En ik snap ook wel... Kijk, wat je ook wel ziet, je hebt nou een paar van die podcastmakers en opiniemensen uit die generatie die een enorme hekel hebben aan Tim Hofman. Ik vind dat een heel goed voorbeeld. Dus Aaf en Gijs Groenteman, die vinden hem heel vervelend. Want hij is heel idealistisch en hij wil de wereld verbeteren. En dat doet hen, dat is wat ik heb met vrolijke mensen, hebben zij met mensen met idealen. Daar kunnen zij niet tegen.
Wie ook de ultieme belichaming hiervan is, Sylvia Witteman.
Ja.
Dat is altijd gewoon, zeg maar, altijd een soort extreem laconieke, schouderophalende houding over alles.
Gewoon nihilisme, toch? Dat wordt die generatie altijd verweten. Ja. Daarom vind ik het dus eigenlijk wel een prettige generatie.
Maar wat ben jij? Ben jij een millennial?
Ik ben nog een millennial. Oh, ja. Daarom zeg ik ook van generatie X moeten we eigenlijk overslaan. In de politiek, in de media. En dan gaan millennials nemen dan over van de babyboomers de dingen die moeten gebeuren.
Vind ik geen gek idee.
Ja, ik ben het er eigenlijk niet mee eens. Sorry.
Nee?
Nee, ik zou eerder pleiten voor de vervanging van millennials dan van generatie X.
Ja, wat een zelfhaat.
Ja, dat typeert mij wel.
Ik denk dus dat alle problemen die wij denken dat we hebben, dus leiderschapscrisis en noem maar op, dat het eigenlijk allemaal een generatie X-crisis is. En dat of de babyboomers moeten terugkomen en de boel redden in Nederland, of wij millennials moeten naar voren stappen en zeggen wij doen het wel.
Ja, maar die millennials zijn toch ook heel materialistisch? Ze zijn toch ook niet per se heel erg idealistisch?
Nee. Millennials zijn van de ervaringen en zo. Hè? Juist de niet-materialistische generatie.
Ja, ik bedoel, kijk naar bijvoorbeeld van die correspondent-types als Ercan Fout of Rutger Bregman of zo. Zijn dat dan idealistische types?
Dat zijn zeker idealistische types, ja? Dat wel.
Ja, ik geloof schijnidealisme.
Wat ik nog erger vind dan nihilisme. Veel erger vind dan nihilisme.
Ja, omdat het gewoon heel erg ook zoiets is waar ze op inspelen, heb ik altijd het idee. Dat zeg maar, ze hebben gewoon een soort marketing idee van wij gaan voorbij de waan van de dag. En dan zie je nu ook gewoon dat altijd het soort van raar tegengeluid daar wordt gecreëerd. Dat boek van Rutger Bregman is gewoon totaal flut. Dat is volledig onderuit uitgehaald. Die voetnoten kloppen daar allemaal niet. Het is gewoon een heel slecht boek eigenlijk. Ja, ik weet niet. Ik heb gewoon het idee dat die mensen op een gegeven moment een paar boeken hebben gezien. Amerikaanse boeken met 10 manieren om je leven beter te leiden. En dat ze zeg maar dat kopiëren in allerlei concepten. En zeg maar helemaal meegaan in die TED-talk-achtige industrie. Wat helemaal niks met echte ideeën te maken heeft. Maar alleen maar een soort van eigen marketing, borstklopperij. Gewoon allemaal van die hele middelmatige tegeltjeswijsheden die worden herkoud. Ja. Die niks met goed onderzoek of zo te maken hebben. En dat vind ik eigenlijk irritanter en kwalijker. En dan ook, ze hebben ook zoiets heel erg dan dat hele basis van bijvoorbeeld zoiets als de correspondent is dan dat ze dan vinden dat mensen te veel nieuws en zo consumeren. Terwijl ik dan denk, ja, de enige reden waarom je die achtergrondstukken kan schrijven is omdat er dagelijks mensen gewoon bezig zijn met deze onderwerpen. Dus dat is echt zo, vind ik zoiets hotens om er op die manier mee om te gaan. Dus ik weet niet, die mensen zitten echt zo in mijn ergerniszone de hele tijd eigenlijk.
Ja,
eens. En weet je wie daarvoor de schuld heeft dat die generatie ook deels verpest is? Generatie X. Door het onderwijssysteem dat generatie X heeft gemaakt. Door ons in spreadsheetjes te plaatsen.
Dat is
van,
wel waar. Ja, de boomers hebben niet volgens mij het onderwijs geruïneerd. Dat heeft wel echt die patatgeneratie gedaan.
Generatie X.
Maar laten we verder gaan naar de volgende ergernis. Oké, Marijn Sjoerd, Humble Brags.
Kleine ergernis. Ik hou het kort. Maar ik zit tegenwoordig weer op sociale media. Want ik ben weer fulltime journalist. En ik moet alles in de gaten houden. En waar ik niet tegen kan is als mensen iets leuks te melden hebben. Een succesje. Hoe ze dat verpakken op Twitter. Stel je voor. Je bent genomineerd met een boek. Dan zeg je niet. Ik ben genomineerd voor een prijs. Kun je op mij stemmen? Hey, wat leuk. Ik hoor net dat ik genomineerd ben voor deze prestigieuze prijs. Oh, dat had ik echt niet verwacht. Nou, als je het leuk vindt, kan je op deze link op mij stemmen. Het begint met een soort verbazing. Tof, niet verwacht. En dan komen ze met het feitje dat ze zijn genomineerd. Of dat ze heel goed beluisterd worden in de podcastlijsten. Hè? Of dat een artikel trending is of wat dan ook. Hoe ze dat aanvliegen, dat hoeft niet. Je hoeft niet te beginnen met zeer vereerd dat ik de minister mocht interviewen gisteravond.
Ja, het is altijd vereerd, zit er altijd in. Echt altijd. Maar
weet je wat het allerergste is? Sorry.
Ja.
Bam. Als mensen dat. Bam. Genomineerd voor. Of bam. Dat dan echt. wil ik dood. Gewoon.
Bam is ook echt zo'n column tekst. Zo van, bam, Kitty Herweijer, spijker, kop. Daar, dat vind ik meer... Maar ik vind jouw ergernis die jij net noemt, is echt heel erg een LinkedIn dingetje. Hè? Dat is overgewaaid nu naar Twitter. Mm-hmm. Maar op LinkedIn doen mensen dit de hele tijd. Met alles. Maar ook met hele kleine dingen. Ook met, oh, ik ben super vereerd. En dat ik deze cursus heb mogen volgen op mijn werk. Over self-fulfillment in bladibla. Allemaal van dat soort shit. En dat wordt dan altijd verpakt alsof het iets echt super belangrijks is. En dat is het niet. En dat is overgewaaid naar Twitter. En dat heeft een soort mix tot stand gebracht van de leegheid van LinkedIn. Gecombineerd met het narcisme van Twitter. En dat heeft zich gevormd tot, oh wauw. Zo vereerd dat ik genomineerd ben voor een tegel. Ik wil ook mijn collega's die en die en die bedanken. Dat.
Ja, LinkedIn is echt...
LinkedIn is echt het afvoerputje van online gewoon.
En dan doen ze die emoji erbij. Dat ze naar beneden wijzen. Ja, zo, dat is helemaal niet nodig. Ook zo'n emoji erbij van kijk hier.
Ja, dat is afgrijzelijk. Eli, waar heb jij je aan geërgerd?
Ja, ik heb me dus geërgerd aan iets. En ik was me er nooit van bewust dat ik me daaraan ergerde. Totdat ik echt... super moe was vorige week. En toen ging ik naar de sportschool. Wat ik vaker doe als ik moe ben. En toen liep ik daarheen. En toen kwam er net iemand naar buiten. En ik had mijn AirPods in. Ik zat totaal in mijn eigen wereld. Ik zat naar een podcast te luisteren. En wat ik dus heel irritant vind. Als mensen naar je tegemoet komen lopen. Of langs je lopen. En jij zit overduidelijk. Oké, ik ben echt een totaal antisociaal type. Ja, in gewoon op straat en zo. Als mensen dan langs je lopen. En dan zeggen. Hallo. Zo van. Jij moet mij groeten. Dus
mensen
zo van,
die je kent?
Nee, gewoon iemand die langs je loopt. Die persoon komt uit de sportschool. Jij gaat de sportschool in. Ja, en je kruist elkaar. Ik ben echt zo antisociaal dat ik gewoon zoiets heb van... ik kom hier gewoon mijn ding doen. Ik hoef
maar
niet
wat raar dat mensen tegen je praten. Doen mensen in Amsterdam nooit. Dit is echt een dorps iets, dit.
Heftig.
Maar als je in een winkel binnenkomt, zeggen mensen geen hallo tegen je.
Nee.
Jawel. Ja, jij kijkt echt alsof je dat nooit hebt meegemaakt.
Nee, ik heb
het
nog nooit meegemaakt.
Okay. Kitty, waar heb jij aan geërgerd?
Ja, ik heb weer eenzelfde soort ergernis. Namelijk weer iets met horeca en mensen. Namelijk, als je met mensen afspreekt op een plek, meestal horeca, dat ze dan voor de deur op je wachten. Dus dat je zeg maar niet, dat mensen niet naar binnen gaan, maar dat ze voor de deur op je wachten. En ik had dus laatst ook met iemand afgesproken en toen stond er dus een rij. En ik was 10 minuten te laat. Ja, sorry, ik vind dat een hele slechte eigenschap voor mezelf, maar ik kom vaak te laat. Mm-hmm. En toen was diegene niet alvast in die rij gaan staan. En toen dacht ik echt... wat is er mis met jou, toch?
Ja.
Ja.
Dus dan moet jij het ongemak doorleven van het wachten wat ook voorkomen had kunnen worden.
Ja, maar er komt toch weer even bij van, zeg maar, regel het gewoon even. Dat ik denk van, ga gewoon alvast lekker zitten, weet je?
Ja, dit heeft met die assertiviteitsergernis van jou te maken.
Precies,
ja.
Precies. En dan is er nog iets. Mensen die dan zeggen, als je met ze afspreekt, dat ze zeggen van, zal ik je komen ophalen? Dat is alleen maar chill als iemand je met de auto komt ophalen.
Ja.
Toch?
Ja, niet als je samen moet fietsen of
samen
lopen.
Fietsen of samen lopen. Van, oh, zullen we samen daar naartoe lopen? Dan denk ik, waarom zou ik dat willen? Ik zie je gewoon daar, toch?
Ja, dat heb ik ook. Want dan loop je gewoon lekker in je eentje. En hoef je niet al een gesprekje aan te knopen terwijl je aan het lopen bent. Dat vind ik ook heel, heel niet chill.
Precies. Maar er zijn dus heel veel mensen die dit heel chill vinden.
Ja, ja, herkenbaar.
Over die eerste ergernis. Ik ben best wel gezichtsblind. En voor mij is er niks ergers dan een café binnenlopen dat stampvol is. Op zoek naar degene met wie ik een afspraak heb. En dat kan gewoon iemand zijn die ik gewoon super goed ken. Zelfs een familielid. Ik herken die mensen gewoon niet. Als ik ze niet op een plek
maar
heb...
Maar is dat een aandoening?
Dat weet ik niet. Ik hoor het steeds vaker van mensen om me heen. Er is een naam voor. Maar dat je gewoon
Frits
eigenlijk...
Frits Bokstein heeft het ook.
En ik had laatst een afspraak met iemand die het ook had. Dus dat werd heel ingewikkeld. Gelukkig was het café verder helemaal leeg. Dus het uiteindelijk...
Dat je kan elkaar bellen.
maar dus dan snap ik dat je als mensen daar last van hebben. Dat die dan misschien even voor de deur wachten.
Dat vind ik wel een goeie...
iets, ja.
Nou ja, ook wel, maar het is ook wel, maakt ook wel begrijpelijk. Ik heb er wel sympathie voor.
Ja, we gaan het over Amsterdam hebben. Gehaat en geliefd. Elif, jij haat Amsterdam. Waarom? Waar verdienen we dit aan?
Zo, dit is echt bam, bam, zo erin.
Jalla, tempo erin.
Nou, ik haat.
Ja, ik weer altijd een beetje. Altijd als we afspreken in Amsterdam.
Het heeft met meerdere dingen te maken. Nou ja, kan ik echt heel lang over doorgaan. De nummer 1 reden waarom ik het haat om in Amsterdam af te spreken is omdat Amsterdam super inefficiënt geregeld is. Het duurt super lang om van de een naar de andere plek te komen. Als je ergens in de stad hebt afgesproken en je hebt geen fiets of zo, en ik ga niet fietsen in Amsterdam, want dat is gewoon vragen om de dood. En daar ben ik nog niet klaar voor, ondanks al mijn soort van naargeestige, mm-hmm. Nou ja, ondanks mijn naargeestige inborst. alles duurt lang. Alles duurt hier lang. Echt alles. En dat heb je echt pas door als je hier niet de hele tijd bent. Echt waar. Elke andere stad in Nederland is beter geregeld dan Amsterdam.
Amsterdam is ook iets groter dan Leiden.
Ja, maar ik wilde net zeggen, ook in Rotterdam bijvoorbeeld, of andere plekken, of überhaupt Londen of andere plekken. Nee, Londen is misschien wel vergelijkbaar, maar Londen is ook echt, denk ik, iets van 20 keer zo groot als Amsterdam. Amsterdam is ook weer niet zo groot, hè? Dat is het volgende, brengt me bij mijn volgende punt. De grootheidswaanzin van Amsterdam. De stad die zichzelf graag een metropool noemt, terwijl dat het gewoon, sorry, maar echt met alle respect, echt niet is. Amsterdam is denk ik het grootste dorp van Nederland. Omdat ook altijd als je in Amsterdam bent, kom je mensen tegen die je kent. Dat is niet normaal in een grote stad, in een metropool. Nogmaals, in Rotterdam gebeurt dat niet. Niet dat ik nou zo'n fan ben van Rotterdam, dat klinkt nu zo, dat is niet zo. Maar dat vind ik meer een stad dan Amsterdam.
Nee, maar Rotterdam voelt ook veel stadser. Maar ik vind het juist leuk aan Amsterdam dat het een soort groot dorp is.
Ja, maar waarom heb je dan zo'n misplaatste arrogantie over jezelf
heb
als stad?
Jij.
Je is even Amsterdam.
Maar is dat zo?
Ja.
Het idee dat dat is iets wat andere mensen uit de provincie Amsterdam en Amsterdammers verwijten. Terwijl
nee, dat is ook
Amsterdammers daar echt niet zo
mee
bezig
zijn. Er is altijd van die mensen die dan heel pathetisch gaan doen. Die dan als ze geen groter huis meer kunnen betalen, dan moeten ze tussen aanhalingstekens naar een andere stad. En dan gaan ze heel weemoedig en treurig doen over Amsterdam. En over dat ze Amsterdam zo missen. En allemaal van dat gezeik. Ook al wonen ze misschien 10 minuten van Amsterdam af. Gaan ze in Zaandam wonen of iets anders vreselijks.
Maar dat is ook heel erg.
Ja, natuurlijk is dat heel erg. Maar goed, je moet gewoon niet zeiken. Of je moet gewoon genoegen nemen met iets kleins. Maar goed, het is mensen dichten er zoveel betekenis aan toe die er niet is. En wat nog een ander ding is, dat is dat bijna iedereen die altijd zo loopt te dwepen met Amsterdam, niet uit Amsterdam komt.
Ja, dat is waar.
En dat vind ik eigenlijk een van de grootste ergernissen aan Amsterdam. Komen mensen echt uit het oosten en uit Groningen of weet ik veel. Echt uit de middle of fucking nowhere. Die wonen dan 3 jaar in Amsterdam en dan doen ze alsof ze echt een soort cosmopoliet zijn. Echt shoot me gewoon. Ik vind het echt verschrikkelijk.
Dat is ook het mooie van Amsterdam. Allereerst, ik kom nooit iemand tegen die ik ken in de stad, maar ik ben dus ook gezichtsblind.
dat verklaart het ene.
Maar wat ik mooi vind, kijk, Amsterdam is zeker wel een metropool inmiddels. Dat is sinds de Brexit heel hard gegaan. Amsterdam is nu gewoon internationaal bij toeristen en bij bedrijven en bij expats gewoon extreem in trek. Dus het stadje, het dorpje, dat is echt wel voorbij. Alleen het mooie van Amsterdam is, kijk, iedereen is import. Ik ben ook import. Nou, ik groeide op in een dorp in Friesland. En daar hadden we geen allochtonen, maar ik heb donker haar. Dus ik werd gepest omdat ik donker haar had. Ik was Schwarzkopf, werd ik genoemd.
Jezus.
En je hebt ook mensen uit dorpjes, uit de provincie, die zijn bijvoorbeeld homo. En die zijn dan op een gegeven moment ook weggepest eigenlijk. En die gaan dan naar Amsterdam toe.
Ja, ben je daarvoor, Elif?
Voor
is dat
wegpesten.
Wat je wil?
Nee, maar en al die mensen gaan naar
al die buitenbeentjes
gaan naar Amsterdam. Ze zijn allemaal verstoten uit die provincie. En dan in Amsterdam vinden ze elkaar. En dan bouwen ze de mooiste
haren,
stad van de wereld.
Stad
met inderdaad cultuur en met kennis. En dan gaat opeens de provincie heel erg lopen doen van maar jullie in Amsterdam denken het allemaal zo goed te weten. Maar je hebt ons allemaal daar naartoe gejaagd. Dat denk ik ook bij die boeren die zeiken over Amsterdam. We komen allemaal uit de provincie. We zijn allemaal door jullie weggestuurd. En we mochten geen vegetarische dingen bestellen. En niet verliefd zijn op wie we wilden. Dus we zijn allemaal naar Amsterdam gegaan. En nou is het hier heel leuk. En dan ga je lopen zeuren. Maar die brain drain, die hebben ze zelf veroorzaakt.
Ik vind dat je het heel mooi, dat je een heel wankel argument heel mooi weet te verkopen.
Dankjewel.
Ja. Want vind jij dan dat alle leuke mensen van Nederland in Amsterdam wonen?
Nou, ik ben sowieso niet heel erg van de mensen, maar ik was laatst...
Wat een gezellige podcast dit.
Mijn vakantie was, ik heb mijn zoontje in de bakfiets gegooid en we zijn door Nederland gaan fietsen naar Ameland en via Flevoland en de Veluwe terug. En dan kom je half Nederland tegen en zo leuk is het niet buiten Amsterdam. Heel veel windmolens, echt extreem veel, koeien, veel alpaca's. Bizar, om de 2 kilometer vind je in de provincie tegenwoordig iemand die alpaca's in zijn tuin heeft.
Ja, die zijn heel populair op Instagram.
Schattig.
Ja, die zijn super cute.
Maar waarom is dat nou weer iets slechts?
Nou ja, als je ze 1 keer hebt gezien, is het nieuwe er wel vanaf. En dan denk je, staan hier ook weer alpaca's.
Ik heb liever alpaca's dan windmolens.
Nou, ze zijn er allebei in de provincie.
Maar er zijn andere dingen die jou ook wel ergeren aan Amsterdam. Buiten dat je het heel leuk vindt hier. En als Amsterdam-verslaggever hou je ook bezig met de proletencultuur in deze stad. En de verkeerde aanpak van toeristen. Laten we bij het begin beginnen. Proletencultuur.
Nou, wat mij opvalt is, ik krijg nou weer een nieuwe generatie jongeren in de stad. En er is zo weinig veranderd. Bijvoorbeeld die straatcultuur.
Mm-hmm.
De hip-hop cultuur, de blikjes Red Bull cultuur, zeg maar. Mm-hmm. Hè? Dat blijft. Dat is geen fase geweest zoals de gothics en de gabbers en de profos.
Gothics zijn weer terug trouwens. Ik zag er laatst een paar. Ja, heel
ik was
leuk.
Emo, dus ik kan daar ook weer een beetje op meeliften.
Geweldig.
Maar dat is heel wijd verspreid geworden. Onder twintigers, onder tieners. Dat het heel normaal is geworden om een instelling in je leven te hebben van get rich or die trying. Weet mm-hmm. je wel? Dat het erom draait dat je zo snel mogelijk rijk moet worden of moet aanhaken bij iemand die rijk is. Of het nou via voetbal is of via influencer zijn of noem maar op.
Of crypto.
Crypto is ook een heel goed voorbeeld van, ja. Inderdaad. En dat we toch nog steeds die mensen worden op een schild gehezen op sociale media. De mensen die dat hebben gemaakt dan. Dus de hiphoppers en acteurs en sporters en rijke mensen, jongeren. En we doen daar niet genoeg tegen. Het is nog steeds zo dat in het onderwijs dat we denken van leuk, we gaan TikTok-filmpjes doen. Of we gaan een rap maken over iets wat we behandelen. Stop ermee. Ik ga bijna pleiten voor van die renaissance scholen, hè, denk ik. Nee, maar het valt mij op dat het niet verandert. En ik dacht, dat loopt wel een keer los.
Maar dit is het gewoon. Red Bull cultuur, daar moet het gewoon mee doen voor de tieners. Nou, forever.
En ik merk ook dat je hebt tegenwoordig in Amsterdam ook heel veel rijke mensen. Hè? Die hele middenklasse verdwijnt. Je hebt ook door die expats, er zijn heel veel rijke mensen. En die hebben heel veel geld te besteden. En die geven dat bijvoorbeeld uit aan een wenkbrauwspecialist. Aan een personal trainer voor een bootcamp in de openbare ruimte. En dat zijn allemaal mensen die service kunnen leveren. En als ZZP'er daar duizenden euro's mee kunnen verdienen. Hè? Die gaan geen pensioen opbouwen, geen arbeidsongeschiktheid. Die kunnen nooit een hypotheek krijgen, maakt niet uit. En ondertussen loopt het leeg bij de essentiële banen in de stad.
Wat zijn de essentiële banen dan?
Gewoon onderwijs, zorg, de beveiliging. Waarom zou je beveiliger worden of politieagent als je ook een bootcamper kan worden en twee keer zoveel kan verdienen als ZZP'er dan?
Ja. Mag ik daar nog even iets aan toevoegen over die jongeren? Wat je net zei met Red Bull en dat soort dingen. Is volgens mij, moet ik even zeggen, niet alleen een Amsterdams probleem. Maar dat is volgens mij een beetje overal. Maar wat ik daar maar ook heel erg aan ergert, is de combinatie van het totaal niet normaal de taal beheersen. En niet alleen bij allochtonen, maar ook bij autochtonen. Dat vind ik zoiets ergs. Ze schreeuwen ook altijd. Ze lopen altijd te schelden met kanker. Het is echt zo trash. Ik voel me echt een oud wijf als ik dit zeg. Want ik denk dat oude mensen dat ook over ons zeiden toen wij rond de 16 waren en zo. Maar ik kan me gewoon bijna niet voorstellen hoe deze mensen ooit gaan opgroeien tot gewoon functionerende volwassenen.
Ik vind het wel lastig, want zeg maar, er zitten dan bij mij in mijn portiek. Ik woon dan in het centrum van Amsterdam en ik woon dicht bij een ROC. En daar zitten dus altijd mensen te rochelen en te roken en te blowen in mijn portiek en zo. En ik ging vroeger ook roken in portieken op de middelbare school. Ja. Dus dan,
daarom. Nee, maar dat bedoel ik. Daarom
met
weet
mij
ik
is
dus
ook
niet
goed gekomen. Dus, maar aan de andere kant denk ik wel van, want het is ook zo cliché om altijd te zeggen van, oh ja, die jeugd en dit en dat.
Ja, maar daarom zei ik voel me echt een super oud wijf als ik
dit
zeg.
Ik voel me dus ook, als ik geconfronteerd word met hun, voel ik me dus ook een oud wijf. Dus dan probeer ik zeg maar cool te doen van, ik vind niet erg als jullie hier zitten, maar willen jullie rommel opruimen? En dan is het, het is goed.
Is goed, mevrouw, is goed, is goed.
En dan,
oké. Ik ben ook zo'n boomer als ik me. Maar ik denk ook wat jij zegt van komt dit nog goed?
En dan doen ze het nooit. Ja. Ze doen het nooit. En dan,
nee, en dan waarschijnlijk ben je weg en zitten ze, die kanker. Zo zitten ze dan over je te praten. 100%.
Sommigen niet hoor. Sommigen zijn echt heel lief, maar ze ruimen nooit hun troep op. Zeg maar, sommigen zijn lief op het moment dat je ze iets zegt. Ze zijn eigenlijk nooit onbeschoft echt of zo. En denk ik, dit is alleen maar uiterlijk vertoon. Met een bepaalde manier, maar ze zijn nooit naar of zo. Maar goed, ze roggelen wel mijn hele portiek onder, dus dat is wel echt heel irritant.
Ja.
Ga door, Marijn.
Over de toeristen.
Ja, toeristen.
Nou, in Amsterdam heb je nou de discussie over, inderdaad, er zijn te veel toeristen, het is te druk. Dus nu willen we de low-value toeristen, willen we de stad uit hebben.
Ja.
En die focus ligt enorm op jongeren die blowen. En die dan in specifiek het Wallengebied overlast veroorzaken.
Mm-hmm.
Maar ik denk dat helemaal de verkeerde groep is die je moet aanpakken. Want ik heb ook nog een ander kind, een dochter, en die is dol op molens. En dus ik fiets vaak met haar naar de Zaanse Schans en dan gaat ze molens kijken. En daar heb je,
ik vind echt dat jij leuke dingen doet met je kinderen.
De afschuwelijkste, moet je zo'n elektrische bakfiets hebben, maar dat is heel erg een beetje generatie X dingetje. Maar goed, dat hebben ze dan wel weer mooi
uitgevonden. En heel Amsterdams, ja. Ja, inderdaad, heel Amsterdams.
Maar bij de Zaanse Schans, daar heb je de toeristen die echt het probleem zijn. Dat zijn de middenklassers uit
Japan.
Inderdaad, Aziatische landen, Zuid-Amerikaanse landen, maar ook een beetje Europa. En dat zijn de springhaantoeristen die de hele dag door vermaakt moeten worden. Van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat iets moeten ondernemen. Waarom we 60 musea hebben in Amsterdam inmiddels. Dat is ook gewoon de helft van zijn tourist trap inmiddels.
Ja.
En die dan mensen met ellebogen. Je hebt daar op de Zaanse Schans, daar kan je kaas proeven. En die mensen die vechten bijna om een blokje kaas. Omdat ze dan gratis kunnen lunchen daar of zo. En dat zijn de toeristen die gewoon een verdorde vlakte achterlaten als ze zijn geweest. En dat zijn niet die leuke. Kijk, ik ben ook een low-value toerist geweest. Als ik liftend naar Parijs ging op mijn 18e, weet je wel. Dan moet je ook mensen gunnen. En het probleem zijn die toeristen die enorme massa middengroepen die op een rijtje door de stad aan.
Maar waarom
het
zijn die erger
zijn
dan de blowtoeristen? Want die mensen doen dat toch ook?
Ja, maar dat is een klein groepje. Daar hebben ze alleen op de wallen last van. Maar die andere toeristen die zijn in de hele stad. En die fietsen langzaam door de stad. En die
maar die springhanen, die brengen wel geld binnen.
Nee, denk het niet.
Is dat niet zo?
Nou ja, bij Airbnb, bij grote multinationals.
Maar die blow mensen al helemaal niet.
Nee, maar geld.
Daar is toerisme toch voor? Is toch om geld te verdienen?
Ongetwijfeld. En daarom willen we nou congresgangers aantrekken. En daarom moet de Noord-Zuidlijn doorgetrokken worden. Zodat mensen kunnen vliegen naar Amsterdam. Even naar één lezing kunnen. Dan weer terug kunnen vliegen. Maar het probleem zijn die toeristen. Die grote massa. Die Airbnb gaat huren een week lang. Boven jouw huis. En daar tot 's avonds laat aan het lallen is op het balkon.
Maar is het niet een beetje. Want er wordt ook vaak gezegd van. Ja, wat een truttig gedoe over die toeristen de hele tijd.
Ja, maar het is verstikkend hoeveel het er zijn. Je kan dus inderdaad niet meer over straat. Vroeger kon je nog gewoon makkelijk door de stad bewegen. 10 jaar geleden toen ik als import Amsterdammer hier kwam. Mm-hmm. Dat is echt helemaal voorbij. Hè? Ik bedoel, jij woont in het centrum.
Ja.
Dat is veranderd.
Ja, ik kom in het weekend niet buiten.
Heb jij niet last van veel meer die gezinnen? En die stellen die samen op vakantie zijn. En dan de hele tijd gaan stilstaan. Om de havenklap gaan ze opeens stilstaan. Dan loop je achter ze en opeens, we gaan stilstaan.
Ja, dan kijken ze naar boven. Dat is zo irritant.
Ja, ik weet niet. Misschien erger ik me niet zo aan de toeristen. Wat ik onderschat vind is, ik vind de expats vind ik echt een plaag. Ik vind dat er echt veel te veel expats zijn in de stad. En dat die echt zo, omdat ze ook heel veel geld hebben, dat ze heel erg het hele aanbod definiëren. Sowieso mijn hele portiek is ook overgenomen door expats bijna. En dat zijn allemaal mensen die heel vaak heel lang maar kort wonen. En dan als je bijvoorbeeld een probleem hebt, zeg maar een gezamenlijk probleem, krijg je ook bijna geen contact met die mensen, want het boeit ze allemaal niet. Want nu zitten ze hier en over een paar maanden zitten ze daar. Het zijn altijd een beetje van die zielloze consumptierobot mensen die ergens werken bij een multinational, van die inwisselbare partners hebben die er precies hetzelfde
uitzien. Ze zijn allemaal hetzelfde.
Ja.
Corporate drones. Ze worden binnengehaald als diversiteit. Oh leuk, daar hebben we expats uit Australië en uit Verenigde Staten en uit Italië. Maar het zijn dezelfde mensen die dezelfde Apple Watch kopen en dezelfde hobby's hebben en dezelfde kleding kopen.
Maar ik vind het dus wel lastig, omdat aan de ene kant vind ik dat dan heel irritant. Maar aan de andere kant hou ik ook wel van de dingen die zij leuk vinden. Namelijk, ik weet niet, te duur brood en matcha lattes en zo.
Dus?
Kijk, je bent wel. Jezus,
je bent boos op ze, maar toch ook weer niet. Want dankzij hen gentrificeert jouw omgeving.
Ja, maar goed, ik woon in de Jordaan, dus dat is sowieso al gentrificeerd.
Nou, wat ik merk is dat heel veel experts die kijken ook een beetje neer op de Nederlandse local soms. Als
ja,
je ook
dat,
in die groepjes zit, dan kan je
het
ook wel lezen wat ze onderling naar elkaar sturen over hoe we praten en hoe we in het leven staan en zo. Dan maken ze grapjes.
Ja, maar ze hebben gewoon helemaal een eigen bubbel. Ik bedoel, dat heb je altijd als je misschien ergens als international of zo bent.
En het is onze schuld, zegt iedereen. Hè? Wij willen niet met ze omgaan. En
nee, maar dat is wel waar. Nederlanders zijn niet open, denk ik. Het is niet zo snel dat je iemand. Een keer vertelde iemand me, die kwam uit Spanje. En die werkte in Nederland als in de keuken of zo, als bijbaan, studentenbijbaan. Toen op een gegeven moment werd er dus collega's aan hem gevraagd van, ga jij iets doen met kerst? En toen zei hij, nee, ik heb niet echt familie hier. En toen zei iedereen van, oké, fijne kerst. En dat vond hij zo onbegrijpelijk en erg dat niemand hem had uitgenodigd. Wat eigenlijk wel, en toen dacht ik van, Ja, ik denk wel dat het heel Nederlands is. Want ik zou ook niet super snel iemand uitnodigen, zeg maar, kerst met mijn familie. Dus toen dacht ik, oh ja, dat is wel gewoon best wel apart. En zoals jullie weten heb ik in Israël gewoond. En daar nodigen mensen je voor de feestdagen gewoon altijd uit. Zeg maar, niemand zou ooit iemand alleen laten zitten tijdens feestdagen. Ik denk dat het in Turkije een beetje hetzelfde is. Maar in Nederland is dat dan gewoon... Je gaat niet een of andere vreemde Spaanse gast meenemen met je kerstdiner.
Ja, maar even eerlijk. Maar jij zou dat toch ook niet doen?
Nou, nu toen hij dat zei en omdat ik zelf gewoon in het buitenland heb gewoond... en weet hoe leuk het is als mensen je... vragen voor dat soort dingen, zou ik het wel overwegen. Ik denk ook dat mijn familie dat dan prima zou vinden.
Ja, maar zou jij dat doen?
Mensen uitnodigen met kerst.
Nou ja, in deze situatie dat iemand dan dus zielig loopt te doen... dat hij niet naar familie kan. En dat ga jij hem dan uitnodigen.
Jawel.
Als een soort asielhond.
Nee, je moet er zin in hebben met twee kleine kinderen een kerstdiner vieren, maar...
Ja, toch?
Ja. Ik zou het echt het allerchillst vinden als je hem dan uitnodigt... en dat hij dan vervolgens heel erg gaat bitchen over het eten. Dat zou ik echt prachtig vinden.
Ja, nou, dat is een mooi bruggetje naar waar ik het eigenlijk over wil hebben vandaag.
Oké.
Okay. Oh.
De hetze tegen de Nederlandse tomaat. Dat is mijn nummer 1 ergernis. Nu al een paar jaar. Komt alles samen. Generatie X. De expats. Oké, laat ik beginnen. Ik heb een vriend. Die kreeg een Griekse vriendin.
Ja.
En opeens werd hij heel elitair. Generatie X is die gast. Over tomaten. Dat Nederlandse tomaten hebben geen smaak.
Ja, dat hoor je en mensen heel vaak zeggen. Ja.
Dat is opeens een ding. En er is een hele leuke tweet over geweest van Eva Hoeken. Ik nam een hap en ik proefde niks. Ik dacht corona, maar oh nee, gelukkig was het gewoon een Nederlandse tomaat. Leuk, dat heb ik ook geretweet, denk ik. Maar het neemt extreme vormen aan. Er stond dit weekend in de Volkskrant iets over dat onze tomaten furaneol missen of iets. En dat ze daarom met ethyleengas worden bespoten. En dat allemaal één grote scam is. En dit leest echt alsof het een soort van standpunt van Thierry Baudet is. Bijna. Over die tomaten. Terwijl, dit hebben die expats in Nederland veroorzaakt. Vroeger had je in Nederland blijkbaar wassergebommen. Dat waren hele vieze tomaten. En nu is dat weer een ding geworden door expats. Die zeggen in Nederland, in Amsterdam heb je geen lekker eten. En dat komt door die tomaten, maar gewoon ze haten eigenlijk sowieso op de Nederlandse keuken. En dat zijn niet de Franse en de Italiaanse experts die weten waar ze het over hebben. Dat zijn de Britten en Amerikanen. Niet per se, hè. Die mensen halen knoflook en ui uit met poederbusjes. Maar die Griekse vriendin van die gast,
ja,
die importeert haar eigen tomaten om die reden. Er is een restaurant in Amsterdam dat zijn tomaten zelf uit Spanje haalt, omdat de Nederlandse tomaat zo vies zou zijn. Wie eet er überhaupt nou nog een rauwe tomaat? Wanneer proef je dat eigenlijk? Want als ik een tomaat gebruik, dan zitten daar 5 ottolenghi kruiden in, dat je er toch niks meer van proeft.
Dat ben ik niet mee eens. Ik vind wel echt dat als je een hele lekkere, smaakvolle van die kleine tomaatjes hebt, dan vind ik dat wel echt een toevoeging.
Maar die komen uit de Nederlandse kas.
Ja, zeker.
Precies.
Ja.
Dus ik verweer mij daartegen dat de Nederlandse tomaat geen smaak zou hebben. Ik vind dat extreem elitair. Het is een beetje het ding waar nu iedereen het over heeft, inderdaad. Zoals vroeger hadden mensen opeens over bier dat doodsloeg, dat slecht getapt was. Dat was op een gegeven moment ook een paar jaar lang een ding. Dat iedereen zei, oh mijn bier, dat is schaal. Dat is doodgegaan omdat het slecht getapt is. Dat is nu de tomaat. In bredere zin. Kijk, vroeger, als internationale bezoekers naar Amsterdam kwamen, dan vonden ze de Albert Heijn bijvoorbeeld heel leuk. Want dan zagen ze kant-en-klare salade. Zeiden ze, oh wat leuk, jullie hebben allemaal dingen voor 1 persoon. Dat je gewoon kant-en-klaar kan kopen. En op een gegeven moment liep ik door de pijp. En toen hoorde ik iemand zeggen, Dutch food is really shitty. En sindsdien hoor ik dat steeds meer, dat Nederlands eten vies zou zijn. En dan hebben ze dus, er zijn promovendi op de UvA, die dan als Nederlanders een broodje kaas gaan eten, heel erg gaan kokhalsen. Dat eet je toch niet. En dan komen ze met hun eigen restjes, kip, salade, dingen, wat in de magnetron gaat. En dan ruikt alles daarnaar. En er is dus een enorme hetze tegen de Nederlandse keuken. En heel veel Nederlanders doen daar inmiddels aan mee. Dat zijn culinaire collaborateurs. Die geven daaraan toe.
Ik denk dat ik dat ben trouwens.
Ja, dat denk ik ook.
Nou, wij hebben het hier wel eens over gehad. Want dat is een van de weinige standpunten van Thierry Baudet. Waar wij ons volgens mij allebei in kunnen vinden. Is zeg maar het ageren tegen de Nederlandse broodjescultuur.
Ja.
De lunch broodjescultuur. Persoonlijk. Ja, ik durf het bijna niet te zeggen. Maar je zit me echt zijdelings heel boos aan te kijken. Het is jammer dat de mensen het niet kunnen zien. Maar ik ben echt team expert hierin. Sorry.
Viel me ook op. Ik ken die uitspraak van Thierry Baudet. Daar denk ik ook wel van. Hoe kan je een extreem nationalistische politicus zijn? Ja, en dan de essentie van de Nederlandse volksaard.
Maar dat is sowieso wel zo bij hem. Hij heeft eigenlijk een hekel aan alles wat echt Nederlands is. Zijn idee van Nederland is een soort heel raar Frans 19e eeuws idee. Dat heeft zeg maar niks met wat Nederland echt is of ooit is geweest te maken. alle dingen waar Nederlanders dan trots op zijn, zoals als het Duncan Lawrence of zo de Songfestival wint. Ja, daar...
Hier noem je ook echt het beste voorbeeld inderdaad.
Maar dat is wel iets wat gewoon...
definieert ons echt als volk.
Nou, dat is wel iets waar dan echt iedereen, wat iedereen gewoon echt super leuk vindt, toch? Ik vond dat ook heel leuk.
Songfestival.
Ja, jij niet, omdat jij ook een folk bent, net als Thierry Boudin, Elie Fiesman. Waar had het over?
Over onze keuken. Amsterdam heeft meer Michelinsterren dan bijna welke wereldstad dan ook. Iets zal wel goed zijn met ons eten, want we zijn de langste mensen ter wereld. Ik weet zeker dat over een paar jaar komt opeens de Dutch diet. En dan gaat dan de hele wereld over. En dan gaat heel
nou ja,
de wereld eten als Nederlanders.
Je hebt natuurlijk al gewoon groene kool, kale, wat dan een superfood is in Amerika. En waar ze helemaal wild van worden. Toch?
Ja.
Mag ik wel nog iets zeggen over die tomaten? Ja, dan jullie gaan me dan weer haten. Maar goed, ik vind eigenlijk ook Nederlandse tomaten heel vies.
Maar het ligt eraan welke
dat wilde ik dus net zeggen. Behalve dus die specialistische tomaten, die kleine. Ik weet niet meer hoe die heten, maar je hebt zeg maar zo'n kleinere tomaat.
Honing iets?
Ja, van die snoeptomaatjes, daar zit sowieso heel veel smaak aan. Die zijn heel lekker.
Nee, die bedoel ik niet. Ik bedoel, het is wel een normale tomaat, maar hij is kleiner van een stuk dan...
Oh, trostomaat.
Ja, het is een soort trostomaat, maar het heeft een andere naam.
Ja, het zijn die kleine, ik snap wel.
Roma's.
Dat zijn weer hele kleine.
Nee, het is zeg maar van Albert Heijn, bedoel je die kleintjes, toch? Ja, die zijn echt super lekker.
Ja, die vind ik heel lekker.
Tasty Toms.
Tasty Toms.
Ja, die zijn super goed. Ja.
Dit is geen reclame.
Maar Albert Heijn, je kunt ons sponsoren.
Ja, precies. Ja. Maar die bijvoorbeeld, maar die had je vroeger niet. En vroeger waren Nederlandse tomaten wel echt gewoon heel goor. Die waren bijna ook niet rood, die waren gewoon oranje.
Vroeger.
Vroeger, als in een paar jaar geleden, 5 jaar geleden of zo, 10 jaar geleden.
Wil je nog iets zeggen? Ben je blij met alle ergernissen die je hebt kunnen uiten?
Nou ja, kijk, ik had nog een ergernis. Ik had vandaag een collega bij de Telegraaf. Die zei welk artikel ik moest maken. En met bronnen aankwam die ik moest bellen. En wat er allemaal in moest. En daar ben ik de hele dag mee druk geweest.
Weet je, is Marijn, je zou misschien ook dankbaar kunnen zijn voor de input die mensen je geven.
Nou ja... Dat was wel hard werken daardoor. Daardoor heb ik me minder goed kunnen voorbereiden op al mijn ergernis. Dus als mensen nou denken, wat een zwak verhaal van die millennial. Hè? Geïrriteerde generatie X mensen die luisteren.
We hebben wel veel generatie X'ers die luisteren.
In theorie kan ik dit beter onderbouwen. Dit waren ergernissen die passen niet in een tweetje. Maar ik besef ook dat ze te licht waren voor een essay of een column. Dus dankjewel dat ik een podium hiervoor mocht krijgen.
Ja. Nogmaals, klinkt als een hele fijne, prettige collega. Zou ik waarderen. Oké, dankjewel Marijn. Heel leuk dat je er was.
Dank je.
Doei.
Doei.